onze enige verwachting staan, de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 119 en daarvan de versen 34, 35 en 36. Psalm 119, de versen 34, 35 en 36.
Yeah.
schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de brief van Paulus aan de Hebreeën en daarvan hoofdstuk 5 en tot en met hoofdstuk 6 vers 6. Doch vooraf de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heilig, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. En gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Hebreeën 5 en een gedeelte van Hebreeën 6. Want alle hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn, opdat hij offeren, gaven en slachtoffers voor de zonde, die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetende en dwalende, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En om derzelver zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk alzo ook voor zichzelf offeren voor de zonde. En niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt gelijkerwijs als Aaron. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft: Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt: Gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, die in de dagen zijns vlezes gebeden en smekingen tot degenen die hem uit de dood kon verlossen met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit vrezen. Hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij geleden heeft. En geheiligd zijnde is hij alle die hem gehoorzaam zijn een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. En is van God genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek, van welke wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren te zeggen, dewijl gij traag om te horen geworden zijt, want gij daar gij leraars behoorde te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van nodig dat men u leren welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods, en gij zijt geworden als die melk van nodig hebt en niet van vaste spijzen. Want een iegelijk die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid, want hij is een kind. Maar der volmaakte is de vaste spijze die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben tot onderscheid beide des goeds en des kwaads. Daarom nalatende het beginsel der leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren, niet wederom leggende het fundament van de bekering van de dode werken en van het geloof in God, van de leer der dopen en van de oplegging der handen en van de opstanding der doden en van het eeuwige oordeel. En dit zullen wij ook doen, indien God het toelaat. Want het is onmogelijk degenen die eens verlicht zijn en de hemelse gaven gesmaakt hebben en des Heilige Geestes deelachtig geworden zijn en gesmaakt hebben het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw en afvallig worden, die zeg ik wederom te vernieuwen tot bekering, als welke zichzelf de zonen Gods wederom kruisigen en openlijk de schande maken tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, wat hebt gij toch een onderscheid aan de dag gelegd in uw woord. En dat wilt gij ook uw volk leren. Naar de mate des geloofs en naar de mate des geestes. Zoals gij het goed dunkt. De een heeft zijn gaven al zo en de ander al dus. Er is onderscheid in het koninkrijk der hemelen. En dat openbaart gij in uw woord. Want de ene ster verschilt in heerlijkheid met de andere ster. En al uw volk is wel arm en ellendig. Maar ze betrouwen op de naam des Heren. En die oefening is zo noodzakelijk, Heren, omdat we zo licht betoverd zijn en betoverd kunnen worden. En daarom vermaant een apostel. En mocht gij ons vermanen door uw geest, door uw woord en geest, om op te wassen in dat allerheiligst geloof, moeten we eerst wederom geboren worden. Dan moeten we eerst het eigendom van Christus zijn. Anders kunnen we niet opwassen in de trap en in de mate der kennis van Christus. Zuigelingen, gij leert het, jongelingen en vaders in de genade. Och, Heere, nu willen we allemaal wel een vader zijn, maar geen kind. Gij zegt, als gij niet wordt als een kind, dan zult gij het koninkrijk Gods niet kunnen binnengaan. Hoge bekeerde mensen maakt gij niet. Dat doen we mens zelf. Dan is iedereen bekeerd. Of alleen één bekeerd. En zoals het in onze dagen blijkt. Of iedereen bekeerd. Of één bekeerd. Maar gij houdt u altijd uw 7000 over. Die de knie van Baal niet buigen. En wellicht zijn dat er in onze dagen heel weinig, maar toch bij u 7000. Heren, bij u is de zaak nooit verloren, want gij loopt nooit achter de feiten aan. Aan onze zijde is het zo vaak verloren. Maar als uw volk struikelt, worden ze door u opgericht. En als we in die droesem kunnen blijven liggen, dat is een bewijs dat we nooit wederom geboren zijn. Want uw volk kan niet van de droesem leven. Ze kunnen ook niet van het gemis leven. Maar alleen van het bezit. Mijn Heer en mijn God. Heere, gij mocht het ons. Alle leren. Door die waarachtige interventie van Christus. Hij is de eerste. In de wedergeboorte. Hij is de eerste. Begin der schepping Gods. En hij is ook het begin der herschepping Gods. Mochten we op hem zien, mocht gij ons voorgaan in alles. Want anders is het een hopeloze zaak, maar uw zaak is niet hopeloos. Hoewel het hopeloos schijnt, zoals we dat ook in het leven van uw kinderen zien in uw woord. In het leven van Maria, de moeder des Heren, gezongen van haar zaligmaker door het geloof. Wordt ook in onze dagen alle kanten vervalst. En toch, naar de omstandigheden, scheen het te strijden met wat ze beloofd was. Opdat ze door lijden geheiligd, door lijden geoefend zou worden. Want dit is de overwinning der wereld, namelijk ons geloof. En dat is de inhoud, de Heer Jezus Christus en die gekruisigd. Heere, gij mocht ons in die voetstappen zetten van Christus. Want dan zullen we ook geoefend worden. En niet was we geïsoleerd op ons bed liggen. In pastorieën verkeren, waar het niet geleerd wordt. Maar het wordt geleerd in omkomen en verloren gaan. En daarin gaat... Ja, gij zijt uw volk daarin voorgegaan. Om als een oorzaak van onze eeuwige zaligheid ons te leren, ons te onderwijzen, ons te bestraffen. Want Heer, het is alles noodzakelijk. Want we zijn er niet mee vertrouwd. En gij vertrouwt het ook geen mens toe. Gij openbaart uzelf. En dan worden we in een ander verklaard. We zullen het nooit in onszelf vinden. Heren, ga de rijen nog door, ook bij de luisteraars. Mochten er nog toegebracht worden tot de gemeente die zalig moet worden. Al zijn het ook vijanden, van nature zijn we vijanden. Dan zijn we in strijd, in de grote oorlog met onze schepper. Met al onze vroomheid, met al onze hoge bekeringen. En hij vernedert uw volk, opdat ze door u verhoogd zullen worden. Mocht gij de weduwe en de wees gedenken, de zieke, de eenzame, de zoveelerlei leed en beproefde. En mocht het alles leiden tot de kennis van Christus. Mocht het alles leiden om daarin te mogen opwassen. En dat is een opwas naar beneden. Niet in de hoogte, niet op de sporten van de Jacobsladder ten hemel. Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Verheerlijk aan uw naam en kracht, om Jezus willen, amen. Liefde, de tekst van onze overdenking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. En wel de versen 12, 13 en 14, want gij daar gij leraars behoorde te zijn vanwege de tijd, heb wederom van nodig dat men u leren welke de eerste beginselen der woorden Gods. En gij zijt geworden als die melk van noden hebben en niet vaste spijzen, want de niegelijk die der melk deelachtig is, is onervaren in het woord der gerechtigheid, want hij is een kind. Maar der volmaakten is de vaste spijze die door de gewoonheid der zinnen geoefend hebbende tot onderscheid beide des goeds en de kwaads. Wat doet een kind? Een kind die speelt. En dat zegt de Heer Jezus eigenlijk ook tot Petrus. Daar zie je ook de eerste bekering en de tweede bekering, want daar gaat het hier niet voornamelijk over, maar het is wel een onderscheid die in onze dagen niet meer gemaakt wordt, terwijl Gods woord dat duidelijk leert. Wat doet een kind? Hij speelt. Hij speelt met de kaf van een Arabische Bijbel. Hij speelt met een zandkasteel. Hij speelt met poppetjes. Eigenlijk zegt de Heer dat tot Simon Petrus, toen gij jonger waart, gordet gij uzelf. En wandeldet al waar gij wildet. Een kind wil de vrijheid, die wil in de tuin spelen, overal. Speeltuinen. Maar wanneer gij oud geworden zijt, en dan bedoelt de Heer dit geestelijk. Wanneer gij oud geworden zijt, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen wat gij niet wilt. Nou, daar heb je nou het onderscheid. In het kader van de eerste bekering denkt een mens dat hij nog allerlei ruimte hebt. Maar als het lijden geopenbaard wordt, geliefde, het lijden, het kruis van Christus geopenbaard, dan wordt het waar, ik zal uw padje met doornen omtuinen. Want Gods volk wordt door lijden geheiligd. Anders zouden we niet geoefend kunnen worden. Dat staat hier. Hoewel hij de zoon was, nochtans, vers 8, gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij geleden heeft. En dat is lijden om Christus wil. Dat is niet lijden als een kwaaddoener, want daar leer je niks van. Daar leer je niks van. Maar lijden om Christus wil, dan worden je zinnen geoefend. Dan loop je niet overal even hard voor. Nee. Wat was Paulus, waarom zegt hij deze tekstwoorden tot die Hebreeën? Paulus was erop uit om medestrijders in het geloof te scheppen door het woord. Ja? Kijk, je kunt natuurlijk een weeshuis vol kinderen hebben, maar die moet je eten geven, die moet je onderhouden, die moet je nalopen, die moet je oppassen, die moet je bestraffen, die moet je vermanen. Maar Paulus was uit op die volmaakte man in Christus. Want die hoef je niet meer eten te geven met een paplepel. Kijk, als een kind nou altijd de fles krijgt, hè, dat is natuurlijk zeg maar op zijn best de huidige prediking. En nog niet eens dat hoor, nog niet eens dat, want het is... De wedergeboorte wordt in alle kerken vals voorgesteld. De wedergeboorte is als de Heer Jezus zegt, de wind waait waarheen hij wil. Dat staat er niet. Daar staat er trouwens niet. De geest waait waarheen hij wil. Want dat is pneuma. Dat is geest. Maar dat betekent natuurlijk niet, gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat, dat de wedergeboorte een onbewuste zaak is. Dat predikt de Heer Jezus niet tegen het Nicodemus. Dat wordt natuurlijk in de afscheiding natuurlijk zo al geleerd. Maar daar hebben we natuurlijk niks mee te maken, wat mensen ervan maken. Wat is de zin en mening van de Heilige Geest? Daar kom je niet anders achter, daar kom je niet achter in je zonnestoel. Daar kom je alleen achter in de diepte van je verloren Adamsbestaan.
En dan onder het kruis, onder het heilige kruis van Christus. Anders kom je er niet achter. Daar kom je achter door zware vervolgingen. In en uitwendig. Van binnenvrees, van buitenstrijd, van buitenstrijd, van binnenvrees. Anders kom je er niet achter. Nee. En dan moet je kind worden in het koninkrijk der hemelen. Dat zijn nou die vaders in de genade. Hè? Want Gods woord maakt onderscheid tussen kinderen, jongelingen en zuigelingen in de genade. De drie trappen van de wedergeboorte. Ja. Bethel en Peniel in het kader van de drie trappen. Ik heb er ooit eens een boekje over geschreven. Maar zo is het wel. Hoor. Zo is het wel. Maar ik zal u vertellen, gemeente, dat in onze dagen, waarin het onderscheid zo gemist wordt. En nou beroemt Paulus niet dat hij zo'n groot onderscheid heeft. Hij zegt, want we kennen ten dele en profeteren ten dele. We zijn van gisteren en weten niets. En die weten het, hoor. En die weten het. Bij God vandaan. Die zijn van de Heere geleerd. En in wezen zijn de kleine en de grote. Hè, ze zijn beide van de Heere geleerd. Want daar schaart de Heilige Geest ze weer bij elkander. Paulus krijgt een doorn in zijn vlees. Want hoe groter die kennis. Of laat ik zeggen. Hoe dieper die kennis. Want kijk, grote kennis. Ja, kennis maakt opgeblazen. Maar de liefde sticht. Hè, de liefde sticht. Niet de liefde zonder de waarheid. De liefde gedrenkt in het recht gods. Die sticht, dat sticht. Want dat snijdt alle vlees eraf. Maar die geheiligde kennis die Paulus niet aan de voeten van Gamaliel heeft geleerd. Maar aan de voeten van Christus, dat zegt hij zelf. Hij werpt al het onderwijs van Gamaliel werpt hij weg. Hij zegt, want ik heb het niet van mensen geleerd. Dus ook niet van Gamaliel, heel eenvoudig. Aan die kennis had hij niks, want dat was allemaal wettische kennis. Wettische kennis wordt nooit geheiligd. Nou, absoluut niet. De Heere schenkt je door de Heilige Geest geheiligde kennis. Dan verandert die wettische kennis niet in geheiligde kennis. Nou, dat moet je allemaal kwijt. Al die verstandskennis, al die letterkennis, dat moet je allemaal kwijt. Want dat zijn alleen maar ophouders op de weg. Paulus had het van Christus geleerd. En dan wordt hij opgetrokken in de derde hemel. Daar heeft hij onuitsprekelijke dingen gezien. En toen viel hij weer terug op de aarde, om het zo maar eens te zeggen. Want hij zegt, of het in het lichaam geschied is, of buiten het lichaam, ik weet het niet. Maar hij had een uitnemende openbaring gehad en dan valt hij terug op de aarde. En dan krijgt hij een vloekende duivel. In zijn nabijheid, in zijn hoofd, niet in zijn hart. Want dat hart, dat is door de Heilige Geest beschermd. Maar die duivel, een scherpe doorn in zijn vlees. Nou, het staat in zijn vlees. Hè? Dat is heel nuttig hoor, dat is heel nuttig. Maar er zijn weinige kinderen gods die daar kennis aan hebben. En ik zeg ook niet dat alle kinderen gods daar kennis aan krijgen. Maar het gaat gepaard met die uitnemendheid der kennis. Of dat ik me niet zou verheffen. Kijk, daar heb je nou weer een fase in het leven van Paulus. Dan krijgt hij een andere gang. En dan krijgen alle godskinderen die dat kennen in de tweede bekering, krijgen een andere gang. Ik ken u dat bewijzen uit het woord. Want dat is ook noodzakelijk om te preken, want in onze dagen wordt alles op één hoop gegooid. Het woord wordt niet meer onderscheiden. Ja, zo onderscheiden, vals onderscheiden. Maria wordt bij de verdoemde gezet. En Jozef, dat was ook een fariseer. En een vijand van God. Zoals we gehoord hebben uit de mond van Roos. Dit zijn echt zulke ketterijen. En ik zou je vertellen, hoe moeten die ketters behandeld worden? Dat kan alleen als onze zinnen geoefend zijn. Dat kan een kind. Nou, die hoeft daar niet aan te beginnen. Ik zou je vertellen, we leven in een oud-wijfse tijd. Want ik zou je vertellen, vroeger als er een prediking was, die stond ketterse sprookjes op de kansel te vertellen, dan wierpen die godvrezende vrouwen haar voeten krukjes naar de kansel. Wist je dat? Of weet je de geschiedenis niet? Moet je maar eens lezen tijdens die kabeljauwse twisten. Moet je maar eens lezen. Olde Barneveld, Maurits, die geschiedenis. Moet je maar eens lezen. Remonstranten contra remonstranten. Gomarus die spoog op de grond voor een Arminiaan. Dat bedoelde die man persoonlijk. Nou. Maar kijk, als zulke ketterijen openbaar komen. En dat heb Kort natuurlijk ook met dat Andermans Kalfboek ook trachten te doen. De dwaling bestrijden. Is dat genoeg? Nou, is absoluut niet genoeg. Dat leert Gods woord niet om geïsoleerd de dwaling te bestrijden. Nee, Paulus zegt, verwerp de ketterse mens. Na de eerste en tweede vermaning. En als je nou die koehandel leest die Van der Hoeve met Roos verhandeld heeft. Dan zitten ze een koehandel te bedrijven over twee zielen die al zijn in de triomferende kerk. Ben jij hartstikke gek? Dat verbiedt Gods woord om daarover een koehandel te bedrijven. Weet je wat die engel zegt tot de Satan? De Heere bestraf u, klaar uit. En als je die dwaling, de dwaling vraagt om belegd te worden, maar altijd in het kader dat de leugensprekers de mond gestopt moeten worden. Maar die Van der Hoeve die laat die Roos gewoon lopen. Maar dat is niet geoorloofd. Dat is vals. Dus dat zei u gezegd. Als hij denkt dat hij een beetje de dwaling en dat heb kort op gedaan. Hij laat al die ketters in die oud-gereformeerde kerk maar lopen. En dat leugenbeest bij het RD en die Van der Staaij. Hij zegt, nee, daar bemoei ik me eigenlijk niet mee. Nee, natuurlijk niet. Je bent een Pilatus-dominee. Het zijn ze allemaal. En dat is wel zo laf in het Koninkrijk der Hemelen. Zo leidt de Heer zijn kinderen niet op. Dat kan ik je verzekeren. En zeker niet in het kader van de roeping om het woord te prediken. Zo heeft de Heer het mij niet geleerd. En ik heb er alles aan gedaan om eruit te blijven. Maar ja, daar heeft de Heer natuurlijk ook niks mee te maken. Jonah die zegt, nou daar heb ik geen zin in. Hoor. Om dat oordeel die heidenen in Nineveh te preken. Hij gunde ze de zaligheid niet. En het was de beste oud-testamentische zendeling die je maar kan vinden. Hadden we nog maar van die Jonas. Kun je dat ook aanwijzen in het leven van Jona, de tweede bekering? Ja, in de vis. Want dan breekt hij door in het nochtans des geloofs. Daar heb je nou het hele geheim. In de hellevaart, na ontvangen genade. Nou, daar gaat de Heer ook in voor hoor. Want de Heer was ook in die vis. Ik ben met u alle de dagen. Natuurlijk was de Heer in die vis. Die vis was een type van Christus, laat ik het zo eens zeggen. Ja, dan gooien ze allemaal op één hoop. Want als hij zegt, Bethel en Peniel. Bethel is de eerste bekering. Peniel een tweede bekering. Ik heb u altijd geleerd, Bethel is een type van de eerste bekering. En Peniel is een type van de tweede bekering. Oh ja, waarachtig. Dan zeggen ze, ja, Jacob was al lang bekeerd in de tent. Dat is niet waar hoor. Dat is trouwens, ik ga niet over Jacob's strijden. Want Jacob legde zijn beetjes bij elkaar. Op uw zaligheid wacht ik, o Heer. Dat hoef je met zoveel woorden niet te verdedigen. Want dat doet de schrift zelf. Ja, ze zouden nog een koehandel bedrijven over de staat van Christus. Dat zouden ze, die brutale honden, die zouden dat vandaag nog doen. Ja, Christus zes en zo. En het is allemaal koehandel. Er is niks van God bij. Want ze kunnen de ketters laten lopen. Maar dat leert Gods woord niet doen. Nou, je kan geen dwaling onder de tucht zetten. Je kan alleen maar dwaleraars onder de tucht zetten. En dat gebeurt niet in onze dagen. Het is allemaal modaliteitenkerk. Modaliteiten godsdienst. En het is van God vervloekt. Ja. Ik zal u bewijzen, want voor de duidelijkheid moet dat wel gezegd worden. Er staat van Jacob dat hij een oprecht man werd, wonende in tenten. De staat van Jozef dat hij rechtvaardig was. Een rechtvaardig man. En dat komt rechtvaardig voor God. Want dat kwam openbaar in de vruchten des geloofs. Je hoort van Jozef, de man van Maria, de moeder des Heren, je hoort van Jozef geen enkel tegenspraak. Hij gehoorzaamt door het geloof wat de engel hem opdraagt. Geen enkele tegenspraak. Hij zou toch ook gezegd kunnen hebben toen hij moest vluchten naar, met Jozef, met Maria en het kindje moest vluchten naar Egypte. Had hij toch ook bezwaar kunnen maken tegen die engel. Zeggen, ja maar om helemaal naar Egypte te gaan. Ik kan toch ook wel ergens in Berseba of. Nee, dat hoor je niet. Net als Abraham. En Abraham gehoorzaamde God toen hij de opdracht kreeg om zijn zoon te offeren op Moria. Daar spreekt Abraham God op geen enkel woord tegen. En Jozef gehoorzaamde God. En hij nam Maria en het kindje. Eigenlijk nam dat kindje Maria en Jozef. Want er staat later, ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Er staat niet Jozef en Maria uit Egypte geroepen. Ik heb mijn zoon, want Christus moest als kindje die borgtochtelijke gang, die borgtochtelijke vlucht naar Egypte maken. Ja.
Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen.
Bethel en Peniel.
Ja.
Was Jozef al bekeerd in de tent van Jacob? Of in de tent van Isaac?
Nee.
Nee, want ik moet dat wel heel duidelijk stellen. Er staat wel dat hij oprecht was. Maar dat oprechte, ik zal het u uit de Hebreeuwse tekst bewijzen. Ja, in het Hebreeuws staat er, is tam. Voor het woordje oprecht. En wat is dat? Dat slaat op een natuurlijke karaktereigenschap. Daar staat een man van zachte manieren. Jacob had een zacht karakter.
Ja.
Esau was meer woest, ruw, onverschillig. Van Esau staat er, als hij daar kijkt in het Hebreeuws, een veldman staat er. Een veldman. Wat staat er dan in het Hebreeuws? Isadeh. En wat betekent Isadeh? Een man van het veld in de zin van het veld, het vrije veld, beminnende. Nou, Esau is nooit verworpen omdat hij een veldman was. Absoluut niet. Hij was een jager. Dat was niet goddeloos. Ben je wijzer mens? En dat Jacob in tenden woonde, hè, met een zacht karakter. Daarom is Jacob niet behouden geworden. Wat is dit voor onzin? God rechtvaardigt de zondaar niet, de goddeloze niet, vanwege zijn karakter. Dat Esau ruw en onverschillig was. Nou, dat lees ik bij Simpson ook. Nou, Simpson was niet onverschillig. Dat niet, nou. Maar hij was wel een ruwe, woeste man. En dat was zijn ambt. Daartoe had de Heer hem gezet, gesteld in zijn dienst. Net als Johannes de Doper. Een woesteling. Een os. Een ossenbediening hebben die mensen. Dat haat is als de pest in onze dagen. Zo'n ossenbediening als Johannes de Doper. Spreek mij van zachte dingen. Beschouw mij bedriegerijen. Ja, dat lust dus als koek. Maar daartoe zijn we niet geroepen. Helaas, we zijn er niet toe geroepen. Nou, helaas. Daar ben ik niet, net als Micha. Hij roept het uit dat hij zo dapperlijk, Jacob verkondigt de zonde. Want waarom heette Jacob Israël en Peniel? Waarom werd hij Israël genoemd? Omdat hij het volk Israël vertegenwoordigde. Hij was de stamvader, Jacob was de eigenlijke stamvader van het volk Israël. Het wordt altijd het volkje Jacobs genoemd, het volk Israël. Dat is niet zomaar een naam wat Jacob daar kreeg. Isaac, Abraham, God heeft het verbond met zijn zoon en Abraham vermaakt, het genadeverbond. In u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. En dat is overgegaan op Isaac en dat gold ook voor Jacob. Maar Jacob heeft de patriarchen voortgebracht. Maar goed verstaan, goed verstaan. Dus Jacob is eigenlijk de stamvader van heel het volk Israël. En natuurlijk, dan kun je natuurlijk Abraham niet negeren. Nou, maar u moet het goed verstaan. Zoals het Gods woord het ons leert. Dus Jacob, dat was niet bekeerd in de tent van zijn moeder. Want oprecht heb ik u gezegd, want dat onderscheidt. En dan gaan ze natuurlijk, ja, de staat van Jozef dat hij rechtvaardig was. En de staat van Jacob dat hij oprecht was. En het wordt dan ook allemaal op één hoop gegooid. Nee, dat doet Gods woord niet hoor. Nou. Oprecht, dat wil zeggen, dat is een karaktereigenschap. Jacob was een stille man. Hij was huishoudelijk ingesteld. Dat moeten we goed verstaan, huishoudelijk ingesteld. En Esau, hij zegt, ik kan het binnen niet houden. Nou, qua karakter heb Esau meer mijn karakter. Ik ben niet zo'n stille huishoudelijke man. Oh ja, als de Heer me natuurlijk in het woord onderwijst. Oh, dan wil ik ook wel in huis verkeren hoor. In tenten verkeren, oh jazeker. Ja, die karaktereigenschappen, die gaat God niet wegnemen. Hoor. Dat moet je nou nooit denken. Nou, als een mens woest van karakter is, ik heb ze wel meegemaakt, en dat waren toch godvrezende mensen. Je moet nou niet denken dat al die kinderen gods, dat allemaal stil in de landen zijn. Ben je een wijzer mens? Houd ermee op met die vroomheid. We hebben het gisteren onder elkaar nog verhaald. Ik las van Warbeton dat hij een beroep kreeg naar Trowbridge. We zijn er ook geweest. Ik heb er gestaan bij die boerderij in die tuin. Waar hij die varkens voor de kont schopte. Nou moet je de kerk van vandaag eens naast leggen. Houd ermee op. Er was ook een dominee in Maidstone. Was er was vakant. Dus daar werd ook een dominee beroepen. En Warbeton er naartoe. En hij deed er alles aan om dat beroep te krijgen. Want daar kreeg hij veel meer geld. Nou was Warbeton niet op geld gebrand hoor. Nou. Maar hij had een groot gezin, hij had het nodig om het zomaar eens te zeggen. En Trowbridge, dat gaf me een schamel traktementje. En toen hij daar afgewezen werd, hij zat er zo zijn best te doen en hij zat zo te hopen dat hij dat beroep in Maidstone kreeg. Hij zoende en toen ik afgewezen werd, hij zegt, nou ik kon geen woord meer voorbrengen. Ik ging er buiten en hij zegt, het leek alsof ik in de duivel veranderde. En toen had hij zijn vijandschap achter de bosjes, had hij uitlopen schreeuwen. Nou, ik heb het nog nooit van een dominee gehoord. Het is allemaal zo vaak in verpakt vroom in onze dagen. Ondertussen kan daar alles mee door. Daar geloof ik niks meer van. Daar geloof ik echt niks meer van. Bij Jozef lees hij de vruchten des geloofs. En bij Jacob lees hij de vruchten van de oude mens onder de wet. Want hij kon bij zijn vader Isaac, bij zijn blinde vader, kon hij bedriegen. Hij misbruikt de namen Gods. Bij zijn vader, bij zijn stervende vader, bij zijn blinde vader. Nou, ik zou je dit vertellen. Als Jacob een kind Gods was geweest. En zijn Godvrezende vader vraagt, zijt gij nou echt Esau? Dan houdt het geloof, de liefde houdt het niet uit. Hè? Dan zak je door de grond heen. Maar Jacob, die hield het vol. En Rebecca, notabene Rebecca, werkte erin mee. Nou kan een kind van God diep vallen. Oh ja. Maar ik zal je dit vertellen. Gods woord bewijst uit de Hebreeuwse tekst dat Jacob, de oprechtheid van Jacob, oprecht, hij werd een oprecht man, dat slaat op zijn karakter. Dat slaat op een natuurlijk eigenschap. Daar heb ik genoeg nou over gezegd. En alle die er wat anders van maken, die zitten te liegen. Het gaat mij niet over Jacob hoor. Het gaat mij niet zo om daar zozeer de nadruk op te leggen. Want Jacob is eeuwig bij God. Daar hoef je echt niet over in te zitten. Dat hoef je ook niet te bewijzen. Nou, dat is niet noodzakelijk. Je hoeft geen koehandel te bedrijven over de gelukzalige staat van de Bijbelheiligen. Zoals er in onze dagen wordt gedaan. Dat is vervloekt. Dat doodt God niet. Ja, de ketterijen, oh ja, bestraft degene die zondig in tegenwoordigheid van allen. Maar dat betekent dat je die persoon moet aanpakken. Niet omdat je de strijd tegen vlees en bloed hebt tegen zo'n persoon. Nou, absoluut niet. Onze wapens zijn niet vleeselijk, maar geestelijk. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je die ketters zomaar rond kan laten lopen. Want wat die roos heeft bedreven, nou noem ik maar één persoon, want het is met Van Vlastuin, die godslasteraar, noem maar op. Die personen moeten aangepakt worden. Maar wat Roos bedrijft, geestelijke abortus op de moeder des Heren. Nou, dan ben je toch wel een verschrikkelijk hoogbekeerde man geworden. Alleen bekeerd. Alleen bekeerd. Ja, de kerk van vandaag, allemaal bekeerd. Allemaal kinderen van je vader. Maar Roos is alleen bekeerd. En als ik heb hem in Haaskamp al een brief geschreven. Want toen vervalste die Bethel en Peniel ook al. Toen heb ik hem ook, maar toen had hij het dan nog niet zozeer over personen. Maar nou gaat hij de personen, Petrus, Maria en Jozef, gaat hij aantasten in hun staat, in een gelukzalige staat. Nou, als dat niet aangepakt wordt in de kerken, dan zijn de kerken holen van de duivel en ze zijn het ook. En ze zijn het ook geworden. Die afscheiding is nooit uit God geweest, dus, maar de hervormde kerk, de planting Gods in Nederland, heeft God uitgerukt. En alles wat er nou kerk heet, dat is zo vals als Rome. En dat heeft de Heer me geopenbaard, maar dat kan een onbekeerd mens ook zien. Want het is rationeel. Kun je al volgen wat ik zeg als ik zeg dat het geen planting Gods meer is? Wat ik geplant heb, ruk ik uit. Wat ik gebouwd heb, breek ik af. Zelfs dit ganse land. Maar de Heer gaat door hoor. Je moet nou niet denken dat God afhankelijk is wat hij plant. Hè? Zijn kerk, de kerk met een hoofdletter, blijft bestaan. Tot aan de volleinding der wereld, die strijdende kerk. Die zal bijeenvergaderd worden. En gesteld worden op de dag des oordeels als schapen aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. En als je zulke leringen leert zoals Roos leert, nou dan kan ik niet geloven dat je een schaap van Christus bent. Laat staan dat je een roeping hebt om het woord te preken, daar geloof ik absoluut niks van. Ik kom niet aan staten, ik laat dat allemaal gaan, ik kom geen eens in de vensterbank. Nou, daar hoeven we niet over te oordelen. Maar het komt wel in de vrucht openbaar. Dat zegt de Heer Jezus. Aan de vruchten zult gij hen kennen. Nou, Jozef kwam in de geloofsvruchten openbaar. Dat heb ik u bewezen uit het woord. Jacob kwam in de oude mensvruchten openbaar. Als hij aan het bed van zijn vader staat. En te Bethel krijgt hij de eerste openbaring bij God vandaan. Dan hoeven we daar niet de nadruk op te leggen. Ten aanzien van Jacob. Hoewel het niet ontkend kan worden. Maar ik wil het u leren als een type van de eerste bekering. Bethel is een type van de rechtvaardigmaking. Bethel is een type van de vrijspraak, van de vergeving der zonde.
Want Jacob had het bloedwreker achter hem aan.
Esau wilde hem immers doden. Nou, dat is een goed beeld. Maar weet je, in het kader van die eerste bekering blijft er altijd nog een soort vrees des doods over. Kijk maar, voordat de man worstelde met Jacob de Peniel. Nou, Jacob, die maar na hem. Dan zou je zeggen, nou, zo'n engelenheer die Jacob komt te versterken. Ja. Maar ja, Jacob kon op engelen niet rusten. Dat was niet de grond van zijn zaligheid. Het was wel een moment in zijn leven, Mahanaim. Kent u trouwens zo'n Mahanaim? Kent u trouwens dat Bethel? Kent u die Mahanaim? Kent u, ja, Peniel. Je kent dat niet, zeg maar, als noodzakelijk stellen voor de zaligheid. Nou, die geroepen zijn, ik zal het u uit Gods woord bewijzen. Ik zal het u uit Gods woord bewijzen. Toen ik een kind was, zegt een apostel Paulus, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind. Maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik er niet gedaan hetgeen eens mans was. Dat was ook noodzakelijk, dat was ook noodzakelijk. Want het gaat om het doel, degene die een roeping hebben, we hebben er ook van gelezen uit Hebreeën 5. Hè? Niemand neemt zichzelf die eer aan. Paulus was geroepen door Christus zelf. En maar wat is daar het doel van? Om een man in Christus te zijn. Dan zegt Paulus, tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwende van het lichaam van Christus. En dat kan je niet doen als een kind in de genade bent. Om het zomaar eens te zeggen, nou, Gods geoefende volk, die is een kind in de genade. In die zin, geworden zijn als een kind, op de leerschool van Christus krijgen je allemaal nullen. Dat kan je niet vorderen, ja. Opwas was dan op in de genade en kennis van Christus, dat is een opwas naar beneden. Want die vaders die leggen veel meer plat op de grond. Die kinderen die spelen. Jongelingen lopen nog recht overeind. Hè? En die staan voor het venster. Die zijn we geworden. Maar vaders liggen plat op de grond gedurig voor een genadetroon. Daar heb je nou de opwas in de kennis van Christus. Ja, Gods volk wordt door lijden geheiligd. Wat is het doel? Tot volmaking der heiligen. Tot het werk der bediening. Tot opbouwen des lichaams van Christus. Dan moet je onderscheiden kunnen preken. Dan moet je Gods woord onderscheiden preken. Dat heeft de Heer Jezus niet anders als dat gedaan. Hij begon eerst met melk. He, dat zijn aangename woorden. Die bediening is aangenaam. En de Joden hoorden hem gaan, want hij sprak aangename woorden. Maar toen begon hij te onderscheiden. Toen zegt hij, Naamen de Syriër heb zich bekeerd. De vrouw van Sarepta Sidon heb door het geloof geleefd. Maar jullie, en toen werden hun harten met toorn en nijdigheid en gramschap vervuld. En ze sleepten naar de top van de berg. Om hem in de diepte te pletteren te gooien. Dat is de kerk van vandaag. Dat doet Roos precies hetzelfde. Hij gooit Maria zo van de berg af. Met Jozef erbij. En ook het kindeke. Nou, dan durf je wat hoor. Dan durf je wat. Dit zijn echt doodzonden. Dat zal ik je vertellen. Dat is veel erger als wat de wereld aan zonde bedrijft. Als je dat durft. Dan ben je zelf de hoogbekeerde man. Nou, verschrikkelijk. En Gods volk, Gods ware volk, die wordt elke dag, Gods volk onder het kruis, die wordt elke dag in de dood overgegeven om Jezus wil. Er is geen dominee die het kent. Want dan word je vervolgd, dan heb je een killende Herodes achter je aan. Dan word je gesmaad, gelasterd en ze worden nou allemaal geëerd. Weet je waarom? Omdat ze mensen eer liever hebben dan de eer Gods. Omdat ze benauwd zijn om uit de kerk geworpen te worden. Daarom. Nou, uit de PKN word je niet geworpen hoor. Want daar kan je ook pedofilie kersten als normaal. Dan word je echt niet uitgeworpen. Je kan er van alles leren. Je kan in de PKN leren dat Satan je God is. Kan je allemaal leren. Je wordt er niet uitgeworpen. Hendricks die kan leren. God bestaat helemaal niet. Die man blijft gewoon zitten. Dus dat is een, kinderen, valse kerk. Een valse kerk. Wat is een valse kerk? Als ze de leer van Christus verkrachten, pluraal, je mag alles leren, leervrijheid, ja, je mag de duivel aanbidden en noem maar op, maar dat mag je ook in alle andere kerken. Dan geschiet het een beetje vromer, maar dat het in wezen precies hetzelfde. Kijk maar wat Kolbrugge over die afscheiding heeft gezegd. Dat heeft hij bij God vandaag gezien, gezegd, op grond van Gods woord. Dan hoef je die afgescheiden mensen niet te vertrappen. Dat bedoelde Kolbrugge niet te zeggen. Maar al die door mensen opgerichte instellingen, die zal God verwerpen. Want God bekeert geen instellingen. Dan zeggen de dominees, kort zeg je, moet maar voor de SGP bidden. Ik zeg, wat is dat voor een goddeloosheid?
God roept niet op om voor een instelling te bidden.
Nou, wat er in onze dagen afspeelt, en het wordt nog veel erger hoor, dat zal ik je profeteren, het wordt nog veel erger. He, want dat oud-griffemeerde beest, he, dat publiceert vrouwelijke predikanten. Nou, de volgende stap is pedofilie, is normaal, want dat is ook een geaardheid, kennen mensen niks aan doen. Let maar op. En die mag ook het avondmaal. Oh, absoluut. Want al die dominees hebben een knieval voor de duivel gemaakt. Want als hij dat geleerd heeft, de wereld weet niet van celibitaire af. Dat komt bij Rome vandaan. Celibitaire zondaar, dan heb je Christus niet nodig. Nee. Maar als Christus in je leven komt, als God in je leven komt, zo moet ik het zeggen, in de Zoon van zijn eeuwige liefde, dan word je vernieuwd, rechtvaardig verklaard en in Christus vernieuwd. Ja, in hem hoor, niet in jezelf. Je krijgt een ingestorte heiligheid. Dat heeft Rome er ook van gemaakt, hè? Dat ze de goddelijke natuur deelachtig zijn. Nou, die is Gods volk deelachtig, maar dat is geen ingestorte heiligheid. Dat is de inwoning van de Heilige Geest. Dat is die goddelijke natuur. Maar dat vlees blijft verrot. Even verrot als ooit tevoren. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zon. Ja. En hoe Roos dat verstaat met dat woord rechtvaardigmaking, daar heb ik niks mee te maken. Gods woord leert ons totaal andere dingen. En die mensen, die kun je met drie regels kun je wel leggen. Maar zo'n persoon moet natuurlijk wel aangepakt worden. Want kijk, als hij zoals Van der Hoeven met Roos spreekt, dat is gewoon een koehandel en dan laten ze elkaar in het leven. Ja, maar dat leert Gods woord nergens. Dat is ook godslastering. Want dan gaat het toch ook weer ten koste van het levende kind. Dan gaat het toch ook weer dat Christus gekruisigd wordt, daar geven ze eigenlijk niet om. Want ze laten elkaar in het leven. Maar dat leert Gods woord niet. Hè? Nou, absoluut niet. Dan ben je ook zo vals als de duivel vals is. Als dat niet meer in de kerk gevonden wordt, wat Paulus hier zegt, want gij daar gij leraars behoort te zijn vanwege de tijd. Vanwege de tijd waar ik u onderwezen heb door woord en geest. Vanwege de tijd heb wederom vernodigd dat, want die Hebreeën, hij zag niet dat God zeg maar daarin doorwerkte en dat ze doorbreekte in het nochtans des geloofs. Want Paulus was erop uit, heb ik u al gezegd, om medestrijders in het geloof. Hij zat niet om een weeshuis met kinderen verlegen, om het zo maar eens te zeggen. Nou waren ze nog allemaal, maar hè, in die zin was het volk nog maar in die eerste bekering. Want 90% van Gods volk sterft in die eerste bekering. En dan zijn ze eeuwig zalig, hoor. Dat zal ik je vertellen. Dat zal ik je op grond van Gods woord vertellen. Maar Paulus zag op de uitbreiding van het koninkrijk Gods, en daarin waren medestrijders voor nodig, die ook van God geroepen waren om het woord te prediken. En die moest door de prediking van het woord, moesten ze geoefend worden. En dan liet hij weer een tijdje zich aan die gemeente, niet aan zichzelf over, maar dat beveelde hij aan de genade Gods over. En dan moest Paulus weer verder reizen en dan kwam hij later weer terug. En dan komt hij terug bij die gelaten bijvoorbeeld. En daar zag hij dat heel die gemeente van de gelaten betoverd was. Dat kan je niet in de tweede bekering hoor. Dan beweer ik niet dat Gods volk in het kader van de tweede bekering niet meer kan vallen in de zonde. Oh, nou, dat bedoel ik er niet mee. Maar dan zijn je zinnen wel zo geoefend, dan kom je niet van die sprookjes van die valse leraars onder indruk. Nou, dan neem je niet meer alles aan voor zoete koek. Nou, absoluut niet. Nou, want dan zegt Paulus, der volmaakt is de vaste spijze, die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads. Dus dat is Gods woord, en als dat niet waar is, dan moet Gods woord verbranden. He, want ze willen tegenwoordig allemaal een kleintje zijn, nou dat is ook niks. En Roos die wil de hoge bekeerde man uithangen, nou dat is helemaal niks. Nou, ik heb het van de week nog mogen beleven. Tot de hel toe vernederd. Ik was met de heren aan het twisten dat hij al die valse monden niet eens uit de weg ruimde. Ik was niet het zwaard van Peter. Nou, je hoeft niet met het zwaard van Petrus te slaan. Dat weet ik ook wat dat is. Hè. Want tegenwoordig staan ze er ook allemaal boven. Hè. Weet je, ze staan ook boven Ezechiël. Ze zouden tegen Ezechiël zeggen, als die bij God vandaan moet graven in die wanden, dan zouden ze zeggen, hé, mensenkind, wat ben jij vleeselijk bezig? Dat zouden zo oordelen de huidige kerken en predikanten over dat werk, over die bediening van Ezechiël. Want ze zijn te vroom om in die wanden te graven. Om die ongerechtigheid te openbaren. Daar zijn ze te vroom voor geworden. Maar ik zou je vertellen, de Heere hebt de profeten tot de hel toe vernederd. En dat is doorgaans ook na ontvangen genade hoor. Maar... Nou, je moet het boek van Warbeton maar eens lezen. Hoeveel die man overboord is gegaan. Dat hoor je nou nergens meer. Ja, ik heb nog broeders die dat ook kennen. Overboord. Overboord met je godsdienst. Overboord met je geloof. En kijk of het waar is. En dat doet de Heer hoor. Wij hoeven Jona niet overboord te gooien. Nou, er zijn altijd wel zeg maar, van die comedianten, van die zoetwatermatrozen die dat... Ja, Jona overboord. Nou, ze hadden er nog over gedacht om het niet te doen. Maar ja, die golven werden hoger. Nou, dan moest Jona er maar aan geloven. En met Jona hebben ze Christus overboord gegooid. Ja, dan kom je natuurlijk wel aan land en dan kun je natuurlijk wel een vuurtje maken. En een kampvuur en een kampfeest en een jeugdkamp. Er is niks van God bij. Jona ging onder water, maar daar was God. Je kunt beter onder water verkeren met God. Hè? Als in de boot en op het strand zonder God. Niet waar? Want God leert zijn volk onder water.
Ja.
Om het zomaar eens te zeggen. Gods volk wordt door lijden geheiligd. En daar leren ze gehoorzaamheid uit de bediening van Christus.
Oh ja.
En toen Asaf, hè, want dat van de week, toen ik met de Heere twistte, toen werd ik zo, het lijkt wel of de Heere me had verlaten. Ik kon die tekst al lezen, ik ben met jullie alle dagen tot de verleiding der wereld. Ja, die letter. Ja, die letter. Het is waar hoor. Want als dat ooit aan je ziel verheerlijkt is, dan blijft dat waar. Ook al heb je de kracht daar niet van, dan blijft dat 100% bij God vandaan waar. En ook voor je ziel. Want het zit hem niet in dat gevoel, want het gevoel heb je vandaag en morgen ben je het kwijt. He, die kracht ondervind je vandaag en morgen ben je het kwijt. Maar dan gaat het niet zonder die bevestiging. Die bevestiging bij God vandaan. Zoals Jeremia bevestigd werd in zijn roeping in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 15. En je leest dat in Gods woord. Gods volk wordt in dat geloof bevestigd. Thomas was een kind van God en toch wordt hij door de wonden van Christus bevestigd in dat allerheiligst geloof. Dat hij mag uitbreken, mijn Heer en mijn God. En Asaf ook. Hij zegt, zo twistte Asaf eigenlijk ook met God. He, dat die goddelozen hebben altijd voorspoed, die SGP'ers, die kunnen maar zeggen wat ze willen. Asaf was er meer, het ging om de ere Gods. En ja, hij zegt, mijn bestraffing is er iedere morgen, dus daar was natuurlijk wel vlees in gemengd. Maar Gods volk is wel onder de lasten, als Gods naam gelasterd wordt, dan willen ze dat ophoudt. En dan zitten ze met God te twisten, nou zo was het bij mij, ik zat met God te twisten, dat hij die monden is zo dichtslaan. En ik heb niemands dood op de dag begeerd hoor. Oh nee. Maar ik zei je dit vertellen. En toen ging ik eronder verloren. Want als de Heere, als het gepredikte woord dat niet uitwerkt. Nou, ik had vast besloten om niet meer te preken. En de Heere weet dat ik niet lieg. Nou preek ik niet meer. Maar dat was niet vast besloten. Ik was nou vast besloten. Als de Heere niet meer voortrekt door woord en geest. Dan hou ik ermee op. Daar hou ik mee op. Toen kwam ik 's ochtends uit bed. Als een vaatdoek. En de Heere sprak met kracht in mijn ziel. Let op een einde. En toen gingen de hemelen open. Ik zag Jezus staande ter rechterhand Gods. Is een middelaarsgraveerselen. Toen toonde hij mij de wonden. Ik heb u in mijn beide handpalmen gewit. Nieuwelings, maar ik zei dit vertellen. Daar ging zo'n ontzaglijke kracht van uit. De Heere loopt niet achter de feiten aan, dat wilde hij mij zeggen. Let op hun einde. Toen ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde merkte, toen zag Asaf de zonen Gods staande als geslacht. Wie zag dat nog meer? Stefanos. Toen gingen de hemelen open en zag Christus staan ter rechterhand Gods. Staande als geslacht. Johannes op Patmos zag Christus, zag het lam God staande als geslacht. Daar had zoveel kracht vanuit, gemeente. Dan zit hij niet meer in de troon, dan staat hij ter rechterhand Gods. Nou, ik zal je dit vertellen. Als dat niet gebeurd was. Nou ja, de Heer is op zijn knechten altijd een stap voor. Hè? Hij weet hoe zwak ze zijn. En ik zal je vertellen... Ook in het leven van Paulus kreeg een andere gang. Nou was dat niet mijn tweede bekering.
dat moet ik je zeggen. Maar het was wel een ontzaglijke versterking. En Daniel lag op de grond. Er was geen kracht meer in zijn lijf. En de engel richtte hem op en hij werd versterkt. Nou, daar leeft Gods volk van die versterkingen des Allerhoogsten. Maar dan gaat het hier over die tweede bekering. Ik kan dat ook in het leven van Paulus aanwijzen. Hij kreeg die engel des Satans, daar had hij nog geen kennis aan. Hij kreeg die vloekende engel des Satans, die doorn in zijn vlees. Hij zegt, ik heb de Heere 3 maal gebeden om daarvan verlost te worden. Maar de Heere zei tot me, mijn genade. Ik hoor wel eens mensen ook die tekst noemen. En als je dan vraagt, wat ging daar nou aan vooraf? En dan kan ik dat toch niet plaatsen dat dat waar geweest is. En dan kom ik, nou ja. En ieder staat voor God. Ik hoef niet over harten te oordelen. Maar bij Paulus ging dit eraan vooraf. Die slaande engel. En hij werd niet weggenomen. Mijn genade is u genoeg. En nou komt het. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dat zag ik ook toen de Heere Nevis tot me sprak. Let op hun einde. Het gepredikt woord lijkt zo krachteloos. En het lijkt niks uit te werken. Het lijkt alsof de duivel regeert. En de Heere die liet die andere kant van die medaille zien. Let op hun einde. Mijn genade is u genoeg. Paulus kreeg een andere gang. Want hij ging nu vanaf die tijd. Toen de Heere dat gesproken had. Roemen in zijn zwakheid. Kijk, daar heb je nou die overgang. Van het kind zijn. Jongeling vader zijn. Ja, dat ligt er absoluut in verklaard. Want anders kan je toch. Die volmaking van het lichaam van Christus. Dan zit je maar wat te sjoemelen in de marge als je dat niet kent. Als je daar niet toe bekwaam gemaakt bent. Want Gods volk, ik ben van gisteren en ken niks. Ik weet niks. Want daarin wordt Gods volk ook doorlopend ontledigd. Want als ze denken het te kennen. Nou, de Heere keert dat vat wel om hoor. En dan sta je weer naakt aan de dijk. Ik moest zoveel keren uitroepen voor Gods aangezicht. Heer, ik sta nog op de markt. Ik sta nog steeds op die markt. Ben nog niet geroepen in die zin. Ik heb wel een roeping. En dan moet ik maar op die markt. De Heer zet me op die markt. Hij zet me, laat ik eens zeggen, die arbeiders werken in mijn wijngaard. Ja, maar die markt is de wijngaard. Die markt, de bezuin mijn mond zetten op die markt. Gaat in de heggen en steggen. En dwing ze om in te komen. Dus er is een andere gang in het leven van Paulus gekomen. Nadat hij door die engels, de engel des Satans gebeukt. De Heer nam die Satan niet weg. Hij stelde zijn genade daarvoor in de plaats. Mijn genade is u genoeg. Paulus had natuurlijk genade. Maar daar werd hij in bevestigd. En zodanig in bevestigd dat Paulus niet meer gebeden heeft om die engel des Satans om daarvan verlost te zijn. Maar dan mocht hij roemen in de zwakheid, want daarin ligt de kracht. Volk des Heren, in je zwakheid, niet in die zwakheid op zich. Maar dan wordt de kracht van Christus, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En dan krijg je de ere Gods op het oog. Want anders loop je altijd met je ziel onder je eigen arm. Nou zeg ik dat niet van Paulus dat hij daarvoor met de ziel onder zijn eigen arm. Nee. Maar hij kreeg wel een andere gang in zijn leven. Waar zie je dat nog meer bij Petrus? De Heer had tot hem gezegd voor zijn verloochening. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. En als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterk dan uw broeders. Wanneer is dat waar geworden? Dat ziet op de tweede bekering. Was Petrus niet bekeerd? Natuurlijk was Petrus bekeerd. Want gij zijt rein om het woord dat ik tot jullie gesproken heb. In het kader van de rechtvaardigmaking. En waar was Petrus? Waar kwam hij toen tot de tweede bekering? Aan de zee van Tiberias. Want daar komt het terug. Versterk je broeders. Simon, gij zoon van Jonas, heb gij mij lief? Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Wijd mijn lammeren. Daar komt het terug. Simon, gij zoon van Jonas, heb gij mij lief? Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zal wel naar de grond gekeken hebben, maar het was toch waar, want Petrus had Christus lief. En andersom, dat was de grondslag. Christus had Petrus lief met een eeuwige liefde. Hoed mijn lammer. Simon, zoon van Jonas, heb gij mij lief? En toen begon Petrus te wenen. Hij zegt, Heere, gij weet alle dingen. Maar gij weet dat ik u lief. Hoed mijn schaap. Toen werd Petrus bekwaam gemaakt. Daar heb je de tweede bekering. Om zijn broeders te versterken. Want anders ben je daartoe niet bekwaam. Dan zit je zeg maar onder een prediking. En God spreekt wel tot je hart. Hè, maar je gaat weer door in dat kind zijn en in die jongelingschap. Dan ben je je broeders niet tot versterking. Want dat wil wat zeggen hoor. Dan moet je eerst tot de hel toe vernederd zijn. Na ontvangen genade. En dat is een doorlopende zaak. Want ik heb u al gezegd. Gods volk in het kader van de tweede bekering. Wordt elke dag in de dood overgegeven. Nou, je moet me in het kader van de eerste bekering maar eens vertellen wat dat betekent. Dat ken je niet. Omdat je daar geen kennis aan hebt. En ik wil het niet systematiseren. Nou, daar moet je ook voor oppassen. Want in het leven van de Bijbelheiligen kun je dat niet systematisch. Hè, van nou ja, daar en daar. Maar er zijn wel hele duidelijke voorbeelden. Van die tweede bekering. Jacob de Peniel. Hij was bevreesd om Esau te ontmoeten. En wat gaat de Heere doen? Een man worstelde met hem. Weet je wat Jacob dan zegt? Nou, ben ik niet meer bevreesd om Esau. Dat was waar. Maar weet je wat hij zegt? Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. Daar ging lichtjaren boven het aangezicht van Esau uit. Dat doet de Heere. Hij zegt, en mijn ziel is gered geweest. Roos die legt dat geestelijk uit, dat is niet waar. Mijn leven is gered geweest. Want Jacob had nog een vreze des doods. En die angel haalt de Heere eruit de Peniel. Want hij had God gezien. Van aangezicht tot aangezicht. Je leest bij het Oude Testament vele keren bij een engelverschijning. Hè, dat was de zoon van God. Bij de geboorteaankondiging van Simson. En dan zegt Manoah tegen zijn vrouw. Hij zegt, wij zullen zekerlijk sterven, want wij hebben God gezien, zegt hij. Nou, die vrouw was verder geleid. Nee hoor, zegt ze, want de Heer Jezus heeft gezegd, die mij gezien hebt, die hebt de Vader gezien. Nee hoor, man, wees niet bevreesd, we zullen niet sterven. Want ik moet dat kind nog baren en jij moet daarvoor zorgen. Nou, zegt de vrouw van Manoah, zo is het niet. Die vrouw was verder geleid, hè. En Gideon, hij zegt, nou zal ik wel sterven, want nou heb ik een engel gezien. Dat was de zoon van God, hoor. Want de Heer Jezus verscheen dikwijls aan zijn kinderen in het Oude Testament in de gedaante van een engel. Ik kan er verder niet over uitweiden. Maar je leest dan bij Gideon dat hij ook verschrikt is dat hij zal sterven. En dan zegt de Heer, nee, hij zult niet sterven. Want ik heb u geroepen om die Midianieten te verslaan. Het werk is nog niet klaar. Dus je leest bij verschillende... Abraham, neem Abraham maar. Hij heeft die belofte Gods ontvangen. In u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. In uw zaad, met een hoofdletter. En Abraham geloofde God. Ik ben uw schild, uw loon zeer groot. En Abraham geloofde God. Hij was gerechtvaardig. Maar dan neemt hij Hagar. Dan stelt hij Hagar tot zijn arm, tot zijn vleeselijke arm. Abraham, de vader alle geloven. Wanneer zie je nou een andere gang in het leven van Abraham? Als hij zijn zoon Isaac moet offeren op de berg. Want die zoon moest geboren worden, die zoon der vrijheid. Dat was Isaac. In Isaac zal u het zaad genoemd worden. Niet in Ismaël, in Isaac. Dus die zoon was geboren, die Isaac was geboren. En dan moet hij zijn zaligheid offeren op de berg Moria. Want in Isaac was het zaad genoemd. En dan krijgt Abraham een andere gang. Dat is een zuivere geloofsgang. Dan spreekt hij God niet tegen. Hij stelt geen vlees tot zijn arm. Om dat te kunnen veranderen. Hij wringt zich niet in 1000 bochten. Nou. Hij gehoorzaamt de Heer. En hij nam Isaac. En hij laadde de ezels en zijn knechten. En hij ging naar Moria. Want hij geloofde dat God Isaac uit de dood kon wedergeven. Nou, dat is wel een andere gang. Dat zal ik je echt vertellen in de naam des Heer. Vader, waar is nou het offerdier? God zal zichzelf... dat is toch... Als je zo'n berg opklimt en je ziet naar beneden en je ziet die wolken en je moet je zaligheid offeren op die top van die berg. Nou, dan moet je toch wel in het geloof staan. Dat zal ik je verzekeren. Want dan is er geen helpende handen. Stichting helpende handen. En ze houdt er toch over op. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon.
Dat was niet om Isaac zoet te houden. Nee, dat was geloofstaal. Ik kan er verder niet over uitweiden, maar Mozes. Kan je ook duidelijk zien die andere gang van Mozes. Hij was door God geroepen. Het was een kind van God. En hij was geroepen om het volk Israël uit Egypte uit te leiden. En Mozes gaat er vast aan beginnen en dan slaat hij die Egyptenaar het zand in. En de volgende dag zitten de twee Hebreeën met elkaar te twisten en te vechten. En Mozes wil tussen beiden komen. Dan zegt hij, gij zijn toch broeders? Toen zeggen ze, wat? Wil je ons ook soms vermoorden zoals je met die Egyptenaar gedaan hebt? En toen kwam Mozes erachter, het is bekend geworden, die misdaad van hem. En toen vluchtte die richting Jethro. Wat is nou zijn tweede bekering? Dat Mozes verkoos liever om met Gods volk kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. En hij vreesde het gebod van de koning niet. Daar heb je een gans andere gang. Job, hij mag uitroepen, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. En dan gaat hij zijn geboortedag vervloeken. En dan gaat hij met God twisten. Lees het maar. Job die mocht ook, net als Jona, doorbreken op de ashoop van zijn bestaan in het nochtans des geloofs. Ik weet dat mijn verlosser leeft. En lees het me na. Ik weet dat gij alles vermoogt. Dan buigt hij weer onder God. En dan herstelt God hem in zijn gunst en gemeenschap. De Heer heeft hem nooit in die gunst en gemeenschap verlaten, maar aan de zijde van Job. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. We hebben het opgezongen. Hè? Opdat ik uw goddelijk recht zou leren. Andere gang. Mordechai. Nou, van Mordechai lees je alleen maar tweede bekering. Want niet alles. Hè, de bekering van al Gods Bijbelheiligen. Staat niet van A tot Z beschreven. Dat is ook niet noodzakelijk. Hoor. Dat is ook echt niet noodzakelijk. Ik lees van Mordechai uit de vruchten. Dat hij al in die tweede bekering verkeerde. Maar kijk, als je nou een kind en je wil nog met de dingen gods een beetje spelen. Hè, in de goede zin des woords. Maar dat kon Mordechai in dat vreemde land niet van Meden en Perzen. Nou, dan kon je stand niet ophouden. En hij stond in de poort van de koning. En als Haman voorbij ging, dan knipperde hij nog ineens met zijn ogen. Hij maakte ook geen buiging. Hij knikte niet met zijn hoofd. Hij maakte geen buiging. Hij bleef stokstijf staan. Hij wederstond Haman in zijn aangezicht. De onbuigzaamheid van Mordechai, dat is echt een vrucht in het kader van de tweede bekering, dat zal ik u vertellen. En hij stond daar, hij bleef daar staan, tegen het gebod van de koning. En Mordechai, net als Mozes, hij vreesde het gebod van de koning niet. Nou, dan moet je toch wel vast in het geloof staan. Ja. En wat is nou die tweede bekering? Word je dan hoog bekeerd? Nee. Nee. Dan ga je geknakt door het leven. Kijk maar naar Jacob. Hè, toen die een man worstelde met hem. Hij mocht de overwinning behalen. God gaf hem die overwinning. En wat gebeurde toen? Toen werd Jacob geraakt aan de derde zenuw. En toen ging hij als een geknakte man door het leven. Want dat is ook een waarachtige vrucht. In het kader van de tweede bekering. Net als Paulus zegt, nou zal ik veel liever roemen. Paulus ging ook geknakt door het leven nadat hij die engel de Satans in zijn vlees kreeg, die vloekende duivel. Nou zal ik veel liever roemen in mijn zwakheid. Nou heb ik een. Hè, dan gaat hij roemen over smaadheid, over laster. Hè, dat hem allemaal om Christus wil overkomt. Vervolging. Maar Paulus zegt, nee, ik heb er een welbehagen in. Niet in die dingen op zich, maar omdat het om Christus wil geschiet. Omdat ik juist in die zwakheid door de kracht van Christus leeft, preekt, leeft en sterft. Kijk, daar heb je een gans andere gang. Gans andere gang. Ja. En tot Abram werd gezegd, werp de dienstmaagd uit en haar zoon. En toen hij dat gedaan had, kreeg hij een andere gang. Versta je het nou, gemeente? Maria, de moeder des Heren, kind van God. De moeder des Heren, dubbelzalig, zat het zaad lichamelijk in haar en geestelijk in haar. Mijn ziel maakt groot de Heere. Nou, dat was een jubel des geloofs. En Elisabeth begroet Maria, de moeder des Heeren, toen Maria bij haar kwam op bezoek. Zalig zijt gij die geloofd hebt. En Roos zegt, ze staat wel aan de verkeerde kant. Nou, dat is echt godslastering hoor. Als die man daar niet mee in de schuld komt, gaat hij voor eeuwig verloren. Laat ik het zomaar eens zeggen. Niet dat ik daarover oordeel, maar als je eigen aan het zaad vergrijpt en je kruisigt Christus opnieuw in Maria en Jozef. Dat zijn roepende zonden, dat zal ik je vertellen. En waar is die Maria achtergekomen? De omstandigheden gingen tegen getuigen. Was dat de beloofde Messias die zij gebaard had? Toen die als een ketter aan het kruis is geslagen, want zo werd, daar werd hij toch vooruitgemaakt. Hij beroert het volk. En toen die daar de geest gaf. Is dat de beloofde Messias? Is dat de koning der Joden? Is dat nou de zoon van God die ik gebaard heb? Bij die Canaanese bruiloft werd ze al vrouw. Wat heb ik met u te doen, zegt de Heer Jezus. En toen voorheen bleef hij in de tempel om de fariseeërs te onderwijzen. Wist gij niet dat ik bezig moest zijn in de dingen mijns vaders? Maria, Maria had, als je toch een zoon bent, dan ben je toch gehoorzaam aan je ouders. Maar ja, de vader van de Heer Jezus Christus was niet Jozef, maar was God de Vader. Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen des vaders? Daar is ze heel weinig van begrepen. Maar als hij daarmee de staat gaat ondermijnen, dan ben je echt een duivel. Dat zal ik je vertellen in de serenade. Er is een opwas in de kennis van Christus. En daar is Maria ook in onderwezen. Van Bethlehem tot Golgotha is Maria daarin onderwezen. Oh ja. Nou, er was in ieder geval geen dominee aanwezig toen de Heer Jezus geboren werd in die beestenstal. Dat lees ik nergens. Ze zijn allemaal hoog bekeerd, maar ze waren daar niet hoor. Nee, daar moet je echt zo'n vuile herder voor wezen. Zo'n veldman. Ja, ja, precies. En de herders, en ze gingen met haast. Want dat was toch een openbaring des hemels. Toen de hemel openging. En u is geboren en u is heden geboren, de zaligmaker. Die verachte herders, die alle dominees een trap geven. Ja, daar wil de Heere zich aan openen, aan het verachten, aan het onedelen, aan hetgeen niets is. Maar ze zijn allemaal wat geworden. En als je ze tegenspreekt, dan barst er een ader uit. Ik heb het honderden keren meegemaakt. Honderden keren meegemaakt. En ik heb die Roos in Haaskamp al aangeschreven en je hoort niks terug. En dan zegt die Van der Hoeven ook, hè, die schrijf je aan, dan hoor je niks terug. Maar hij doet het zelf ook. Want hij wenst ook niet aangesproken te worden op zijn hypocrisie. Om in die HAK te blijven, zich niet bijbels vrij te maken. En dat gaat me niet om die persoon. Nee, maar houd dan ook je mond dicht. Want je hebt geen recht voor spreken. Als je zulke zonde aan de hand houdt. En je zit een beetje te bestraffen, te weerleggen. En je doet er zelf het hardst aan mee. Houd ermee op. Want daar is niks van God bij. Al die publicisten met die PKN-dominees. En met al die poppenkast, met al die kijkdozen. Dat beveelt God niet om daartoe, daar geeft God geen roeping voor. Barig moest de woorden van Jeremia opschrijven, dat is gans anders, dat was geen kijkdoos. Nou man. Barig was ook een kind en knecht van God. Jazeker, absolute waarheid. En dan wordt er bij God vandaan, door de mond van Jeremia wordt hij nog toegesproken. Want Barig liep met die lasten van de bekering der Joden. Ja, je moet het maar nalezen. En dan zegt de Heer, nee Barig, ik breng een kwaad over alle vlees. Wat ik geplant heb, breek ik af. Of ruk ik uit, wat ik gebouwd heb, breek ik af, zelfs dit ganse land. Maar gij zult uw ziel tot een buit hebben, overal waar gij heen zult trekken. Daar heb je. Barig lag voor rekening van God. Nou gaat het me niet om Barig, nou gaat het me niet om... Het gaat er hier om... Ja, dat er onderscheid, hè, onderscheiden genade. Niet zoals de afscheiding leert, zoals een boemeltraantje. Bedekte schuld is nog geen vergeven schuld. Zien is nog geen hebben. En daar stellen ze Peniel als de bewuste rechtvaardigmaking. Nou, dat is natuurlijk een leer uit de hel. Want dat leert Gods woord zo niet. Nou. Peniel is duidelijk een type van de tweede bekering. En dat leert Gods woord duidelijk. En ik heb u voorbeelden daarvan genoemd. Eerste bekering, de vrezen des doods. Maar in die tweede bekering, ik wens wel om bonden te zijn en met Christus te zijn. Dat is zeer ver en het beste. En dat denkt Gods volk al af te reizen. In de eerste liefde, want daar is ook geen vrees. Want in de liefde is geen vrees. In de eerste liefde wordt dat ook ervaren. Ik zal daar gedurig bij u zijn. Dat wordt in de eerste liefde. Oh ja, dan willen ze bij de Heere zijn. Absolute waarheid. En dan wil het volk Israël vanuit Egypte de kortste weg nemen. Door die Gazastrook. Nee, 40 jaar door de woestijn. Want dat volk zal door lijden. Nou was het in met het volk Israël. Ze zijn bijna alle door ongehoorzaamheid in de woestijn omgekomen. Maar dan blijft toch wel staan dat het volk Gods door lijden geheiligd. Dat volk Gods wordt ook door die woestijn des levens geleid. Maar dat komt er als een Caleb doorheen. Als een hond. Want Jozua en Caleb die geloofden God op zijn belofte. Die geloofden God op zijn woord. Dit land heb ik u gegeven. En die andere verspieders. Ja, die zeggen er lopen zulke reuzen en dat. Maar daar zijn we niet tegen opgewassen. En dit en dat en zus en zo. En die kwamen om in de woestijn. Omdat ze God niet op zijn woord hadden geloofd. Daar heb ik. Totdat ik in Gods heiligdommen inging. En op hun einde merkte. Ja, daar ligt zo'n kracht in gemeente. En dan blijft het nog hoor. Ik sterf alle dagen. Daar hoor ik nog en dan meneer over preken. Ik sterf al het. Ik word elke dag in de dood overgegeven om Jezus wil. Opdat de kracht van Christus in ons sterfelijk lichaam openbaar komt. Kijk, daar heb je het. Dan is de zwakheid je grootste kracht. Dat had je niet gedacht, hè? Petrus dacht dat hij ook nog een zwaard moest meebrengen. Nee, mens. Nee, dat hoeft echt niet, hè? Ik ben uw schild, uw loon zeer groot. Ik zal voor u strijden en gij zult stille zijn. Daar gaat de Heere zijn volk in alles voor. Daar moet je wel op wachten hoor. Daar moet je wel op wachten. De vuurkolom des nachts en de wolkolom des daags. Als een vurige muur is de Heere rondom. Als je uit die kring treedt. Ja, dan heb je niet meer op Gods hulp te verwachten. Nou zal God zijn volk nooit verlaten. Ook niet in de dwaalwegen die ze gaan. Maar hij wendt het wel aan. Tot oefening des geloofs. Want dan kom je er ook achter als de touw viert, dat liefdestouw viert, hoe dwaalig dat je bent. Want dan val ik in alle kuilen die er zijn. De Heer bewaart zijn volk voor onnatuurlijke zonden. Absolute waarheid. Ze kunnen die zonde als Judas niet bedrijven. Ze achten zich wel, want ze roepen allemaal uit, ben ik het Heer. Maar die zullen het niet doen. Nee, want anders dan misken je het offer van Christus. Anders misken je de kracht van het bloed van Christus. Dan zeggen ze in onze dagen, ja, een kind van God, dat kan ook een homofiel zijn. Nou, dat is echt de leer van de duivel. Want daar is de hel mee gevuld. De Heere heeft zijn volk verlost van de heerschappij der zonde. Van de heerschappij des duivels. De Heere neemt die aanvallen des duivels niet weg. De Heere neemt die vloekende duivel bij Paulus niet weg. Maar hij stelt zijn genade er tegenover. En die genade van Christus, dat overstijgt alles. Want dat is overwinnende genade. Paulus mocht door de overwinning des geloofs en die vloekende duivel. Hij kon er, ja, hij zal er niet om gelachen hebben, maar hij kon die duivel wel uitlachen. Van duivel, je hebt het voor eeuwig verloren. Dus gaan we een beetje door met je lasteringen. Dat zou je toch niet baten. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken. Daar heb je nou werkelijk de geloofstaal in het kader van de tweede bekering. Niet dat Gods volk onzeker is van de staat in het kader van de eerste bekering. Nou. Maar er is altijd nog wel, ja, de Ere Gods hebben ze lief. Maar als hij ervoor gezet wordt, dan moet er eens voorgezet worden. Dan moet er eens een pistool op je borst staan. Hè? Heb je dan ook nog zo'n grote mond zoals Roos? Dan moet er wel een man met je geworsteld hebben. En weet je wat er nou staat? En de zon ging op, de Peniel. Weet je wat er van Bethel staat? En de zon was ondergegaan.
Nou mensen, moet nou nog duidelijker, moet nog duidelijker verklaren.
Ja. Want in dat stuk van de rechtvaardigmaking, dan gaat de zon onder. Dan meen je dat de zon, dan gaat de zon onder. Ja. Er zit de bloedwreker hier op te hielen. Hoe zou ik ooit met God verzoend worden? Mijn vader bedrogen, mijn godzalige vader bedrogen, de naam des Heeren misbruikt. Dacht je dat de wet daar niet een claim op legde in het leven van Jacob? Ja, vanzelf. En toen lag hij zijn hoofd op een steen. Wat bleef er toen over? Een lijk, geestelijk. Ik ben door de wet gestorven. En het einde der wet is Christus. En toen werd de hemel geopend tot rechtvaardiging. En iegelijk die gelooft. Het is zo eenvoudig, het is zo kinderlijk eenvoudig. Maar ja, want de Heere was met hem, hè, ten tijde dat hij bij Laban, hè, eigenlijk werkte hij alleen maar voor Rachel. En Laban had hem bedrogen, kon er allemaal niet op uitweiden. Of Laban had hem bedrogen met de Lea te geven en toen pas Rachel. Hè, maar er is altijd, hè, Jacob ging met stille trom, vertrok hij bij Laban, want hij had eigenlijk toch een vreze. Laban had ook wel een legertie, dat hij Jacob zeg maar... Maar in Peniel had hij die vrees niet meer. Want ik heb God gezien, van aangezicht tot aangezicht. Nou Esau, het is nou maar een peulenschil hoor, om jou te ontmoeten. Want ik heb God gezien, van aangezicht tot aangezicht. En toen bleek dat, en toen pleitte hij op de belofte Gods. En de man worstelde met hem. En toen was de vreze voor Esau geheel verdwenen. Geheel verdwenen. Maar je moet eens kijken, hè, hoe hij daarvoor gehandeld heeft. Het leger in tweeën verdeeld. Want hij zal de vrouwen slaan met de zonen. En Jacob bleef alleen over. Hij kon die benauwdheid met zijn vrouwen niet delen. Hij wilde hun ook die last niet opleggen. Oh, wat is die Jacob tot uitgemergeld als een dweil. Ik heb wel eens gezegd, vroeger had mijn moeder zo'n wringer, weet je wel, met die twee rollen. Nou, daar is Jacob erheen gegaan. Geheel uitgemergeld. Want als je de kracht Gods wil ervaren, dan moet je uitgemergeld zijn. Dan moet je verloren liggen. En toen kwam er nog een man die begon met hem te worstelen. Nou.
Maar wat bleek er toen? Het nochtans des geloofs.
En kwam Jacob eraf als een hoogbekeerde man? Nee.
Toen moest hij geknakt door het leven. Geknakt door het leven. Daar heb je nou Gods volk in de tweede bekering. Onder het heiligend kruis. Het erfgoed hierboven. Naar het vaderlijk huis.
Dan krijg je een blik op het Jeruzalem wat boven is. Dat is onze allermoeder. Dan wens je daar te zijn waar God op het hoogst verheerlijkt wordt. Waarvan Paulus zegt, ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht. Waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Want gij, daar gij leraars behoorde te zijn vanwege de tijd, hebt wederom voor nodig dat men u leren welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods. En ge zijt geworden als die melk van noden hebben en niet vaste spijzen. Heb je een mooie zuigeling eens een beetje van die vaste spijzen gegeven? Zeg ik, spoeg die het allemaal uit. En die overgang, die spening, als die gespeend wordt, hè, van de moederborst of van de melk. Dan beginnen die zuigelingen te protesteren. Nou zo is het ook in de overgang van de eerste en tweede bekering. En ik moet u ook zeggen dat de overgangsfase van het Oude naar het Nieuwe Testament, voor die Bijbelheiligen die daar toen in geleefd hebben, voor de discipelen, voor Jozef en Maria, dat was een veel grotere beproeving als een Nieuw Testamentische gelovige ooit ondergaat. Dat zal ik u vertellen. Want die overgang, dat ze heel die ceremoniële wet in Christus vervult, dan konden ze toch eigenlijk maar niet bij elkaar krijgen die Emmausgangers die zeggen, die roepen uit, wij hadden gedacht dat hij was degene die Israël verlossen zou. Maar nou is het al de derde dag. En wij lopen ook maar richting de dood. Daar heb je. En wanneer kregen die Emmausgangers een andere gang?
En toen hij het brood brak, toen kwam die uit hun gezicht weg. Andere gang. Want toen was de vrezen, die wolk van vrezen was... He, ze gingen dwars door de duisternis naar de discipelen om hun te verkondigen. Wij hebben de zaligmaker gezien. Christus de Heer, de opgestane levensvorst. Dan is alle vrees. Dan komt die eerste liefde met alle macht en kracht terug.
En als Gods volk aangezegd wordt, ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten, weten ze niet waar ze blijven moeten.
Want ze kunnen zichzelf daarin niet herstellen. Nee. Nee. Maar die liefde die gebrand is op de ere Gods. Nou, dan laat je het wel hoor, om een evangelie naar de mens te spreken. Om het woord Gods aan te passen. Dat zijn zulke roepende zonden. Dat is de kerk van vandaag. Het wordt overal aangepast. Modaliteitenkerken. Van God vervloekt. Dan kun je zomaar niet zeggen van, nou ja, daar heb ik spijt van. Dat had Judas ook. Dat is allemaal Judas praat. Weet je, in onze dagen wordt er hier en daar nog wel wat beleden, maar men komt niet tot de daad. Maar Christus zegt, niet die daar zegt, maar die daar doet. De wil des hemelse vaders. Dat zie je bij Abraham. En Abraham ging, hij gehoorzaamde God. Staat hier ook. Hij is, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij geleden heeft, zo en geheiligd zijnde is hij alle die hem gehoorzaam zijn, een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. Dan moet je natuurlijk niet roemen in de wan, in de wantoestand, in het ongeloof van Gods volk, want dat is ook zo'n soort religie geworden. He, die slachtofferdoctrine. Nou, daar moet ik ook niks van hebben, hoor. Want je wordt niet gerechtvaardigd als een slachtoffer, maar als een doodschuldige, gevonniste zondaar. Die maar één recht hebt, de welverdiende straf. Als je het nooit van God verliest, ga je het eeuwig van God verliezen. Heel eenvoudig. Maar Paulus die heeft het er niet over, over die eerste beginselen. Want daarom nalaten het beginsel de leer van Christus. Laat ons tot de volmaaktheid voortvaren. Niet wederom leggen het fundament van bekering, van dode werken. Want weet je, kijk dat... Die tante Lena, hè, die was toch enigszins geoefend, want die zei dat Anton de Bruin had het ook altijd over die rechtvaardigmaking. Toen zegt ze, ik moet jou bestraffen, je hebt het altijd maar over die rechtvaardigmaking. Ze zegt, dat is ook een armportie. Dat is ook een armportie. Dat is in wezen geen armportie, al nee. Als je Bethel mag kennen, een geopende hemel, een belovend God. Dat je voor God recht staat, je zonde vergeven. Maar die Anton de Bruin, dat was ook geen vervolgd kind van God trouwens. Hoor. Dus zo geoefend was die niet. Tante Lena had er veel meer kennis aan die vervolging, aan die smaad. Daarom zei ze, het is ook een armpostje, je hebt het altijd, maar kom je nou nooit verder. Paulus zegt, laat ons dan voortvaren. Niet wederom leggen het fundament van bekering, al die afgezaagde bekering aan horen, van dode werken en van het geloof in God. Dat is op zich noodzakelijk. Maar gij die gelooft in God, gelooft ook in mij. Nou, al Gods volk gelooft in Christus, maar dat hebben een voortgang. Niet van de leer der dopen, van de oplegging der handen, van de opstanding der doden, van het eeuwig oordeel. Dat is allemaal, dat behoort tot die beginselen des geloofs. Daar is al Gods volk het over eens, of behoort het over eens te zijn. Dat hebben ze allemaal omhelst. Maar nou verder, zegt Paulus. Nou verder. Was dan op in de genade en kennis van Christus. Want toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, ik speelde als een kind, ik overlegde als een kind. Maar ja, Paulus zegt, ja, dat kan wel zo zijn, dat is wel noodzakelijk hoor. Dat je dat kindschap deelachtig bent. Maar ik zie het meer uit naar die man in Christus, naar die medestrijders in het geloof. Want denk erover dat Paulus een bult steun had aan Silas. Denk erover hoor. Want hij, die predikte ook. Die was namens niet zo, net als Demas, een meeloper. En een bijloper. No. Daar had die Paulus wat aan. Aan die Silas. Die heb hem ook nooit verlaten hoor. Als die zegt, ze hebben me alle verlaten toen die in Rome was aangekomen. Was Silas nog bij hem. En die twee Emmausgangers, hè, in nood en dood, ze bleven bij elkaar. Ze hebben niet gezegd van, nou ja, ik ga vast met het vliegtuig mee, want... Daar kan ik allemaal niet op wachten. Dat doen ze tegenwoordig. Kun je man en paard noemen. Maar het dragen van elkanders lasten, dat geschiet pas in de tweede bekering. Hè? Want ze zullen altemaal tweelingen voortbrengen. Dan legt de Heer je last op die je voorheen, daar was je onkundig aan. We moeten eindigen, gemeente. Maar als je een zuigeling melk blijft geven, hè, totdat hij een paar jaar oud is, nou ja, dan wordt het een vaderdoek, dan worden het papkinderen. Nou, daar was de apostel niet op uit. Hij zag maar op die speling. Moet verder gaan. Nou ja, het is misschien een preek. Hè? Daar is geen kerk aan toe. Want ze zijn of allemaal hoogbekeerd, of allemaal bekeerd. Of allemaal onbekeerd. Hè? Ja, of mocht het toch eens gebeuren. En daar worden nou die beleiders mee zoet gehouden. Met van die zielen die het niet hebben, hè? Die mogen het avondmaal. Die alles missende zielen, nou ja, dat bedrog, het grote bedrog ken je. Hè? En niet in de bressen staan, de roepende zonde niet bij name noemen. En toch zo hoog bekeerd als nog hogere God. Ja, ja. Nou, dat heeft de Heer me wel afgeleerd. En dan krijg je een stem bij God vandaan. En dan pas word je gelasterd om Christus wil, eerder niet.
Nou.
Die stil in de landen, nou ja. En als je dan nog het woord kunt aanpassen naar de omstandigheden, zoals alle predikanten doen. Want ik heb vorige keer gezegd, ze leven allemaal in de zonde. En dat moet je niet allemaal denken aan de zonde van het zevende gebod, want dat zal ook openbaar komen. Want hè, die aardse psychologe die zegt, nou de incest binnen de Revo-kerken, dat is gewoon een tijdbom. Verschrikkelijk, zegt ze. Predikanten involgt. Maar ik bedoel die zonde van nalatigheid, daar leven alle predikanten in. En die hebben God niet hoor, die hebben niet de nabijheid, de gunst van God. Ze kunnen niet meer door de Heilige Geest spreken. Ik wil niet zeggen dat er nooit ergens geen bediening meer is, want het woord is niet gebonden. Oh nee, maar dat betekent natuurlijk niet dat je al die bannen in die kerken, hè, die laten ze allemaal onaangeroerd. Dus daar heb je de zonde van nalatigheid en de zonde van nalatigheid is groter als die van bedrijf. En dan is er van een tweede bekering helemaal geen sprake, absoluut niet. Want dan is de Heere God zodanig op je ziel gebonden, dan ik leef nog niet meer ik. Ja, dat is al in het begin waar. Maar het moet ook in de zakelijkheid waar worden. Dat je dat door het geloof zegt en het ook waar is, je gang. Want anders is het maar prietpraat, vrome praat, rijke jongelingspraat. Nou, daar zitten we niet om verlegen. Want daar zijn de kerken mee gevuld. Paulus zegt, was dan op. Want een iegelijk die der melk deelachtig is, een onervaren in het woord der gerechtigheid. Want hij is een kind. Hij zegt, daar heb ik geen steun aan. Die moet ik onderhouden, die moet ik verzorgen. Hij zegt, dat zal ik ook wel doen, als God het toelaat. Ik ben niet te beroerd om een zuigeling zijn broek te verschonen. Hij zegt, maar ik zie het op die medestrijders. En dat zijn geen helden naar het vlees. Nee, dat zijn diegenen die nog te zwak zijn om de ene voet voor de andere te zetten. Maar die uit de kracht van Christus bediend worden. Daar zag Paulus op. Die vaste spijzen. Dat roggebrood der genade. Nou, dan kun je er als Elia 40 dagen tegenaan. Als hij door de Heer, Elia onder die jeneverstruik. En dan wordt hij door de Heer versterkt. En dan kan hij er weer 40 dagen tegenaan. Niet langer hoor, want dan moet je weer een versterking hebben. Hoe lang is het geleden? Dominees, vertel het mis. Want dat gaat in die godsontmoetingen, gaat het wel om een onderscheiden gang. Dat zal ik je vertellen. Want als je natuurlijk al die godsontmoetingen, kun je wel vertellen. En een godservaring, maar niemand vertelt waaruit dat bestaat. Dat moet toch kunnen leiden? Dat moet toch kunnen leiden? En als dat nooit die andere gang, dan is er van een tweede bekering geen sprake. En ik word nou ook geconfronteerd met mensen waarvan ik wel geloof dat ze in die eerste bekering leven. En die gaan die tweede bekering bestrijden alsof die niet bestaat. Nou, dat is ook een doodzonde, en dat zal ik je vertellen. Want daar weet je ook gewoon nergens van. Dan word je, dat is het bewijs dat je niet vervolgd wordt. Dat je niet gedurig aan de poorten van de hel verkeert. Dat is daar het bewijs van. Met sukken praat. Want ik heb tegen die Roos gezegd, jij hebt geen killende Herodes achter je. Je wordt niet vervolgd. Hey, je zit daar als een geïsoleerde pop in je huis. En je hebt nergens last van. En dan nog eens een keer de triomferende kerk verkrachten. Hij komt om de aarde te richten. De wereld door in gerechtigheid en alle volken in rechtmatigheid. We moeten alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Zegt Veldman, ja die Roos, dat is een broeder van me, dat is een vriend van me. Oh ja. Ze geloven het van elkaar, geloof jij het van mij en dan geloof ik het van jou. En ze bestraffen elkaar nooit. Zijn dat broeders? Nou, dat zijn voor mij nog geen achterneven. Want als je je broeder lief hebt en je ziet je broeder dwalen,
Net als Paulus Petrus zag dwalen in Antiochië, dan gaat hij hem bestraffen bij God vandaan. Op het scherp van de snede. En daar had Paulus de bewijslast voor, want hij zag hem met de Joden veinzen. Want er wordt ook nou zogenaamd bestraft en er is geen bewijslast. Al die lasterbrieven, ik vraag altijd aan die lasteraars, waar is het bewijs? Ze kunnen het niet bewijzen. Paulus zegt waar de Joden van mij van beschuldigen, ze kunnen het niet bewijzen. Dan is het lastig. En zo zal God afrekenen met die lasteraars, die lasteren hetgeen ze niet verstaan. Die lasterhonden, daar zal God mee afrekenen. Paulus zegt van Alexander de Kopersmid, de heren vergelden hem naar zijn werken. Want wat had Alexander de Kopersmid gedaan? Die had het werk van God aangetast. Nou, ik heb wel eens gezegd tegen Zuckerla, ik kan dat niet vergeven. Want daarmee sta je voor God. En als God het je niet vergeeft, ga je voor eeuwig verloren. Als hij het werk van God belastet. Oh mensen, hierop. Want het is onmogelijk. Degene die eens verlicht zijn geweest zijn en de hemelse gaven gesmaakt hebben en het Heilige Geest deelachtig geworden zijn en gesmaakt hebben het goede woord Gods en de krachten ertoe komen nemen en afvallig worden. Dat is als je Gods werk gaat lasteren. Dat ziet nog geen eens op de zonde tegen de Heilige Geest, want die is onvergeeflijk, maar afvallig geworden zijnde, ja, dat houdt veel meer in als het woordje afvallig zo naar voren komt. Afvallig geworden zijnde, die zeg ik wederom te vernieuwen tot bekering, onmogelijk, zegt Paulus. Als welke zichzelf de zonen Gods wederom kruisigen en openlijk te schande maken. Dat heeft die Roos gedaan. Afvallig, nou mensen, ik zou niet in je schoenen durven reizen als je handen brandt aan het bloed van Christus. Want dat is het. Daar kan je geen koehandel over bedrijven, want dat is van God vervloekt, dat zal ik je vertellen. Op grond van Gods woord. In tegenwoordigheid Gods. Daar kan je geen koehandel mee bedrijven. Daar moet je de tucht des Heilige Geestes over uitspreken. En als hij dat niet doet, dan ben je net zo'n huichelaar als die ketter. Precies hetzelfde. Het zij u gezegd. Ik heb niemands dodelijke dag begeerd. Ik wens dat je allemaal bekeerd werd. Ook al die dominees. Ik wens dat alle dominees bekeerd werden. Werkelijk bekeerd. En een bazuin bij God vandaan mochten ontvangen. Want daarin is Gods volk verblijd, in de uitbreiding van Gods koninkrijk. Opdat er weer eer in onze landen wonen. Maar niet ten koste van Gods woord, niet ten koste van de waarheid, niet ten koste van de ware liefde. Nou, niet ten koste van de ere Gods, niet ten koste van het recht Gods. Als er eer in onze landen wonen, dan dat is de verheerlijking van het recht Gods door de gerechtigheid van Christus. Maar dat is daar de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Waar zal dan de goddeloze en de zonde verschijnen? Nou wordt alles goed geheten wat kwaad is en kwaad wat goed is. De rechtvaardige wordt verdoemd en de goddeloze gerechtvaardigd. Maar daar zal Gods gramschap over branden. Dat vertel ik u in zere naam. Bekeert u, want waarom zal het gesterven? En volk van God? Ik jaag erna, opdat ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Amen. Heere, uw woord is de waarachtig waar. Uw woord is het goddelijke woord. En niemand kan dat ooit één letter veranderen. Ook al wordt het massaal aangepast aan de omstandigheden in onze dagen. Uw woord blijft staan. En zoals gij het geschreven hebt, o Heilige Geest. En niemand kan dat veranderen. Het zal geen duimbreed wijken. En mochten we ons daarin onderwerpen. Aan die gezonde leer van Christus. En gedurig en onderworpen zijn. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Geliefde, laten we nog zingen van Psalm 119. En daarvan het 44ste vers. Ze hebben mij bijkans op aard vernield, maar ik bleef uw bevelen dierbaar achter. En wat er verder volgt in dat 44ste zangvers van Psalm 119.
Troost ons meer, drie enige God, u zij alle de eer. Amen.